welkom. Ik wil eerst eens informeren. Via de PowerPoint stel ik me zo meteen voor. Dus ik val direct met de deur in huis. Ik kom in veel kringen, onder andere ook in de Messiaanse kringen. Ik ben in Weert geweest. Dat is een jonge Messiaanse gemeente, nu hier en in Alblasserdam en Nieuw-Lekkerland. Maar ik spreek ook echt in reformatorische kringen, de PKN en de Vrije Evangelische. Nou, gewoon allerlei soorten en maten. En nou begreep ik dat hier best wel gasten zijn vanmorgen die misschien niet de Messiaanse gedachtegoed helemaal kennen. Is dat zo? Want ik kan daar gewoon ook rekening mee houden. Zijn hier mensen die zeggen, nou, dat Messiaanse gedachtegoed, dat is voor mij toch een beetje nieuw. Maar ik kom echt omdat jij op het lijstje stond. Ja? Oké. Er is zo'n mooie tekst in Jesaja. Tenminste, wat is mooi. Wij weten natuurlijk allemaal als protestantse christenen. Ja, deze lezing heet De Deken over Gods Woord. Dat heeft met dit natuurlijk te maken. Er is een soort bedekking op ons, zodat wij niet goed begrijpen de bedoeling en de zingeving van de wet van God. Er ligt een deken over Gods Woord. En wij als protestanten weten natuurlijk dat dat Israël tijdelijk ook bedekt is. Dat zullen jullie hier allemaal wel weten. Maar het komt dat er zicht zal komen op hun Messias. Maar in principe is het zo dat de heidenvolken minstens zo bedekt zijn. En deze tekst staat in Jesaja 25. Dat is een tekst over het heil op Sion. Ik neem aan, als ik hier spreek over het duizendjarig vrederijk, dat iedereen hier begrijpt wat ik daarmee bedoel. Dat is het rijk wat aanbreekt nadat Jezus terugkomt. En dat is een rijk hier op aarde. Het is niet hemels, het is een rijk op aarde. Dat gedeelte in Jesaja gaat ook over die tijd. Ik begin wel even in vers 6. De Heere van de legermachten zal op deze berg, dat is de berg Sion, voor alle volken een feestmaal met uitgelezen gerechten aanrichten. Een feestmaal met gerijpte wijnen, met uitgelezen gerechten vol merg, met gezuiverde gerijpte wijnen, kortom overvloed. Hij zal op deze berg verslinden de sluier waarmee het gezicht van alle volken omsluierd is. Dit is herziene statenvertaling. En de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn. Hij zal de dood voor altijd. Nou, dat gaat dan verder, maar even om aan te geven dat niet alleen het volk van God een tijdelijke bedekking heeft, maar ook alle volkeren, de heidense volkeren, hebben ook een bedekking. En dat zal in de loop van de ochtend, zult u dat moeten erkennen. Ja, de deken over Gods woord. Ik heb mijn man nu bij me. Hij zit daar. Maar meestal heb ik hem niet bij me. Maar toch een beetje. Vandaar dat ik altijd. Dit is ons. Dit huis daarachter, dat is onze boerderij. We hebben een melkveebedrijf. En ja, dit is dus mijn thuisbasis. Nou, mijn hart. Het woord heeft echt mijn hart. Dat is iets, dat is van jongs af aan, is dat iets dat raakt mij. En daarom doet het mij ook, als ik merk van, hey, er ligt een bedekking over Gods woord, dat doet mij wat. En dan weet ik van, ja, eens zal die bedekking weggenomen worden, maar alles wat ik nu kan zien is meegenomen. Ik heb dus niet zoiets van, nu kan het niet, het komt een keer goed. Nee, alles wat ik nu kan zien is meegenomen. Die houding heb ik dan wel. Ja, kom maar, de volgende. En wat ik dan vooral met dat woord, ja, sola scriptura is natuurlijk een reformatorisch woord, maar de schrift alleen. En wat ik dan vooral probeer, is de Bijbel te actualiseren. Want het is natuurlijk een oud boek. Dat is gewoon zo. En die omstandigheden zijn zo anders. Actualiseren is wat anders dan vergeestelijken. Actualiseren is dat je, als er bijvoorbeeld staat bij de koningswetten dat een koning niet te veel paarden mag hebben, dat lees je dan. Dan voor ons zijn paarden gewoon, oh leuk, in een bak rijden. Weet je wel, en allemaal meiden die een paard hebben. Maar als je in de Bijbel leest dat een koning niet te veel paarden mag hebben, een paard was een soort tank. Het was een militair middel wat ingezet werd in de oorlog. En dat bedoel ik met je actualiseert het. Je haalt het naar nu. Van dat, een koning mag dus niet te veel investeren in wapens, staat daar eigenlijk. Ik weet niet of je... Er staat van een van die richters, ik geloof Otniel, die had dan 10 zonen, staat er dan. En die reden op 10 ezelshengsten. Ken je die tekst? Dan denk je, nou, hoe wil hij bekend staan, zeg? Maar dan denk ik, wat was nou een ezelshengst? Waarschijnlijk waren dat gewoon een snel vervoermiddel. Dus nu zouden wij misschien zeggen, hij had 10 zonen, die hadden alle 10 een snelle auto. Snap je? Actualiseren. Dat is niet helemaal waterdicht, maar dat is wel altijd wat ik probeer. Een oude verhalen naar nu halen. Volgende. Nou, dat heb ik dus met die wetten van God met betrekking tot voeding. Dat was mijn eerste boek. De voedingswetten zijn natuurlijk een onderdeel van de gehele Torah. Van de gehele wet. Ja, het belangrijkste was... Ja, ik heb heel de Bijbel onderzocht, het Oude en het Nieuwe Testament naar voeding. En ja, en een van die eindconclusies, het was een pijnlijke eindconclusie, dat is het rein en onrein principe, dat is gehandhaafd, ook nog in 2015. Stel dat er een nieuwe Horeb was, of een nieuwe Sinaï, en komt weer een openbaar, God spreekt, en dan zou die waarschijnlijk hetzelfde zeggen. Horeb 2015... bij wijze van spreken. Nou, je begrijpt dat... ik beweeg natuurlijk gewoon in protestantse kringen. Ja, dat riep heel veel vragen op. Maar de volgende. Met name de vragen, kom maar hoor. Doe ze allemaal maar, het is een animatie. Oké. Okay. Met name de vragen van... ja, dat kan toch niet, want de wet is vervuld. En dus de vleeswet ook. En, de voedselwetten zijn niks anders dan een normaal onderdeel van de wetten. De wet is verouderd. Die tekst kennen jullie waarschijnlijk. Of de wet is aan het kruis genageld. Die ga ik zo meteen behandelen. Of nog erger, de wet is een vloek. Dat is heel wat hoor, om dat over Gods wet te zeggen. De wet die ten leven diende om het natuurlijke leven te ondersteunen. Dus eigenlijk één grote rechtvaardige, wijze wet. Om daarvan te zeggen, die wet van God... Dat is een vloek. Dat is eigenlijk heel bizar om te zeggen. Maar goed, ik weet wel de tekst waar die staat en wat er dan mee bedoeld zou zijn. Dus het was logisch dat eigenlijk al die teksten werden genoemd. Van ja, dat kan niet, jouw eindconclusie. Dus christenen die zijn vrij van de wet, niet meer onder de wet, ontslagen van de wet. Nou, enzovoort, al die teksten. Kom maar met... Vandaar dat ik al die teksten ben gaan behandelen. Het is eigenlijk een logisch vervolg op dat eerste boek. Van ja, want het staat er wel. Ik ben dus wel iemand die zegt van ja, je moet wel serieus nemen wat jouw critici zeggen. Want zij baseren dat gewoon op een Bijbelgedeelte. En diezelfde Bijbel lees ik ook. Dus ik neem ze serieus. En zo serieus dat daar dus een boek uit voortgekomen is. Nou, zo serieus wordt een criticus vaak niet genomen. Maar ik heb echt, het is gewoon, ik ben gewoon gaan schrijven. Nou, de hoofdboodschap van dit boek is ja, toch terug naar de Torah. Maar ik eindig elk hoofdstuk met samen verder. En dat komt ook, ik kom in al die kringen. En ik wil mensen dat we met z'n allen gaan wij op naar de wederkomst van de Heer Jezus. Met z'n allen. Dus het samen verder. Ja, de cover heb ik je laat zo'n boek ontwerpen. Maar het idee komt van mezelf. Ik wilde een oud boek. Ik zei, het is een oud boek. En zeker het Torah-gedeelte. En het lijkt wel alsof er een ketting omheen zit. Alsof we het niet durven openen. Want stel je voor dat als je het open... dat je dan zomaar wettisch zou worden. En die angst zit er zo in bij mensen, dat heb ik gemerkt. De angst om wettisch te worden. En omdat we zo'n angst hebben voor dat wetticisme, houden we dat boek dicht. Ten diepste, want ik praat wel eens door met mensen dan, zeg ik, jouw angst is gebaseerd op het feit dat je je hele leven al mensenwetten volgt. Mensen die allerlei dingen hebben opgelegd waar je aan moet. Dat zijn vaak mensenwetten. En daar heb jij zo, als een juk heb jij dat ervaren, al die mensenwetten. dat jij denkt dat Gods wet hetzelfde is als mensenwetten. Terwijl Gods wet juist niet een juk is. Dus wij projecteren Gods wet op hoe wij zelf de wetten ervaren van de mensen. En daarom zijn we bang voor Gods wet. Maar ik heb er speciaal een foto gezocht waar een sleutel bij zat. Ik zeg, leg er nou een sleutel bij, want dat slot dat kan eraf. En dat is wat ik met dit boek heb gedaan. Het slot van de wet, van de Torah, afgenomen en het geopend. Ja, volgende. Dus dat is eigenlijk de slotconclusie. Het een is het gevolg van het ander, ja. Nou, vandaag, ik ga wel dingen uit dit doen en ook wel uit dit, maar de deken over Gods woord, ik doe meestal eromheen en breder vertellen. En ook, ik ben nou eenmaal iemand die altijd weer bij, altijd weer verder gaat. En als je altijd over hetzelfde moest spreken, dan ga ik mezelf ook vervelen. De deken over Gods woord, dit is die tekst die ik net gelezen heb, maar de heel veel, grote oorzaak van de mist is de gebruikte vertalingen die er zijn. Ik ga daar een voorbeeld van geven, de Paulusbekering, dat het zo doorslaggevend is welke vertaling je leest, van hoe je dat verhaal begrijpt. Ingelaste pericopen, ga ik ook een voorbeeld van geven hoe, ik ben daar dol blij mee dat ze ingelast zijn, want dan kan je namelijk snel iets terugvinden. Er is één vertaling die dat niet doet, de NBV geloof ik. En die loopt maar door en die loopt maar door. En totaal geen. Dat vind ik verschrikkelijk. Maar het heeft wel een Bijbelvertaler last een pericoop in op een plek die hij logisch vindt. Maar het zou zomaar wel eens midden in een verhaal kunnen zijn, waardoor je. Ik ga er een voorbeeld van laten zien. Voegwoorden is in het Nieuw Testament, in het Grieks. Dat is zo'n brei, waardoor je zo'n raar tekstbegrip kan krijgen. En daar ga ik een voorbeeld geven, Philips en de Uinig. Door gewoon een voegwoord dat je daarom niet snapt. Hoofdlettergebruik in het Oude Testament, daar ga ik ook een voorbeeld van laten zien. In het Hebreeuws heeft geen hoofdletters. Dus elke hoofdletter die er staat, is een interpretatie van een vertaling. En dit moet hij uit het zinsverband kunnen. En 9 van de 10 keer klopt dat gewoon. Maar ik ga er een voorbeeld van geven. Dat wij lezen dat en wij weten dat niet. En daar gaat het mij om. Wij weten niet dat dat een interpretatie is van een vertaler. Dus wij denken, oh, er staat een hoofdletter. Dat moet op Jezus slaan of op. Maar een hoofdletter is een interpretatie. Want het zou zomaar eens een kleine letter kunnen zijn. En het gaat er mij om dat je het weet. En er zijn ook heel wat toevoegingen in de Bijbel, waarvan wij niet weten dat dat toegevoegd is. Ik vind ze niet erg, die toevoegingen, maar ik wil dat mensen dat weten, dat dat zo is. Nou, daar ga ik een paar voorbeelden ook van geven. Dan hoop ik dat ik nog toekom aan de kerkgeschiedenis, want die heeft ook een behoorlijke deken op Gods woord gelegd. Dus dit is echt puur het Bijbelgebruik, vertalen. En dan kan je al zoveel. En belangrijk is de onbekendheid met vroegchristelijke dwalingen. Ik hoop het ascetisme daaruit te behandelen. Dat heeft natuurlijk ook met mijn eerste boek te maken. Maar onbekendheid en dan ga je de Bijbel, die begrijp je dan gewoon niet daar. Maar ook, ja, dat is een hele, hele sterke preoccupatie door de dogmatiek. Preoccupatie is vooringenomenheid. Dus je hebt al een idee in je hoofd en met dat idee ga je de Bijbel lezen. En preoccupatie is, dat is een hele, hele grote. Daar wil ik 2 voorbeelden van geven, namelijk de tekst. En zo verklaarde hij alle voedsel rein. Dat is echt zo'n sterk voorbeeld van preoccupatie. En de verwarring over het begrip wet. Dat is best nog een groot hoofdstuk, verwarring over het begrip wet. Dus al kom ik maar tot die. En ik heb waarschijnlijk tot 1 uur, denk ik. Hè? Nou, ik heb nu al honger, hoor. Oké, komt-ie. Het gebruik van een Bijbelvertaling. Doe maar gewoon met animaties erbij. Nog 2? Ja, nee, vorige. Oké. Okay. Nou, Paulus komt tot bekering. Dan staat daar, Saul, de tekst staat er gewoon bij. Waarom vervolgt u mij? En hij zei, wie bent u, Heere? En de Heere zei, ik ben Jezus die u vervolgt. Het is hard voor u met de hielen tegen de prikkels te slaan. Dat betekent zoiets, je doet jezelf ook schade aan door mij te vervolgen. Je hebt er zelf ook last van. En dan ga ik met dat witte verder. En de Heere zei tegen hem, sta op, ga de stad in en daar zal u gezegd worden wat u moet doen. Dat is MBG. Als je nu een Bijbel voor je hebt en je hebt de MBG-vertaling, dan zie je dat dat oranje er niet in zit. Want dat oranje, dat vind je alleen maar in de herziene Statenvertaling en de Statenvertaling en dus ook in de King James. King James en de Staten lopen veel parallel. Maar ik heb ook even de Lutherse vertaling erbij gezet. Ik weet niet wie nog de Leidse vertaling ook kent. Maar als je dat oranje gedeelte even wegdenkt, ik ben zelf met de MBG opgegroeid en dan las ik zijn verhaal. Dan zegt God dus, het is hard voor u. En hij zei, joh, ga naar de stad en dan zal u de vind. Ik dacht altijd, wat is God snel? Het is zo van, joh, Paulus, hup. Maar er staat dit tussen in andere vertalingen. Daar staat, en Paulus zei, bevend en verbaasd. Kijk, hier wordt die grote Paulus, wordt hier klein. Hij heeft brieven op zakken van de Farizeeën om in Damascus mensen uit de woningen te halen en gevangen te zetten. Dus het is een hele Piet die daar gaat. Hij was de Farizeeër der Farizeeërs. Hij was echt een hele goeie. In een van de andere teksten kan je zien dat hij uitstak boven de andere Farizeeën. Zo slim was hij. Het was een hele Piet en met deurwaarden, brieven op zak ging hij daar wel even. En hier wordt Paulus klein in deze vertalingen. In de MBG niet, blijft hij staan. En hij zei bevend en verbaasd, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Ik zeg dan, in deze vertaling zie je een inkeer bij Paulus. Zie bij de MBG niet. Ik vind dat belangrijk. En het is op zijn minst belangrijk dat je dus beseft dat de keuze van de Bijbelvertaling het heel anders beleeft. Maar je kunt niet op één drijven. Ik ben zelf erg enthousiast over de herziene Statenvertaling, maar ik heb al lang ontdekt dat ik daar niet op blind op drijven kan en dat ik soms echt naar weer de MBV moet uitwijken of naar de Willibrord. Dus het is niet zo dat je zeg maar kan zeggen, nou, ik heb de goede, daar hou ik het bij. Nee, helaas, ook zelfs de Statenvertaling is af en toe ook niet. Nou, dus dat over het besef. Hier wordt Paulus klein. Dat is gewoon een belangrijk voorbeeld van welke vertaling gebruik je. Straks zien we dat ook bij voedsel. Vertaling is doorslaggevend. Maar het geeft al aan, een vertaler heeft dat. Dit zijn twee verschillende grondteksten die ze gebruikt hebben. En dat ene zinnetje staat gewoon niet in die ene grondtekst en in de andere wel. Maar die oranje hoort ertussen. Ja, de volgende. Nou, dan heb je een... Nee, die is goed. De ingelaste pericopen. Daar wil ik een voorbeeld van geven. Simson. Richteren 13. Zullen we even... Dan staat daar... In vers 25... Of laten we met vers 24 dan beginnen... Daarna baarde deze vrouw een zoon en zij gaf hem de naam Simson. Het jongetje werd groot en de Heere zegende hem. Punt. Ik vind, daar had de pericoop moeten staan. In mijn Bijbel gaat het nog even verder en dan staat er... En de geest van de Heere begon hem aan te vuren in Mahenadan tussen Zora en Estahol. En bij mijn Statenvertaling is nu een pericoop. Hij woonde in Zora... En de geest begint hem aan te vuren in Mahenadan en Estahol. En dan heb je dit gelezen aan tafel met kinderen. En dan zeg je, zo, we zijn bij het pericoop, we doen de Bijbel dicht. Morgen lezen we verder, toch? Zo gaan wij met de Bijbel om. En dan lees je morgen verder allemaal. Alle kinderen luisteren en dan staat er... Simson ging naar Timna. En toen hij in Timna een vrouw uit de dochters van de Filistijnen had gezien... ging hij weer terug om het zijn vader en moeder te vertellen. En hij zei, ik heb in Timna een vrouw gezien uit de dochters van de Filistijnen. Wel nu, neem haar voor mij tot vrouw. Omdat er een pericoop zat en de Bijbel is dicht geweest... en de volgende dag gaat hij open, hebben wij totaal niet door wat hier gebeurt. Wij denken, nou, als je een beetje aan het kuieren... echt zo'n hangjongere die naar de Filistijns gebied gaat. Timna was aan Dan toegewezen... Simson is van de stam Dan, hè? Was aan Dan toegewezen. Maar ze hadden dat niet kunnen veroveren, want die waren taai, die Filistijnen. Hij gaat er een beetje rondhangen. En als je rondhangt en je hebt niks te doen, dan zie je al gauw iets wat jij mooi vindt. Dat denken wij. He, iemand die zich... Hij verveelt zich en daardoor komt hij ook op het verkeerde pad. Nee, gebeurt er niet. Er staat... De geest van de Heere begon hem aan te voeren in mijn Henedam tussen Zorah en Estaol. En Simson ging naar Timna. Want de geest van de Heere vuurde hem aan om naar Timna te gaan. En daar zag hij een vrouw, want hij zocht namelijk een aanleiding voor de Filistijnen. Dit doet hij voor onder aanvuring van de Heilige Geest. En dat vinden wij lastig. Wij hebben die perikoop daar ook graag, snap je? Want het is gewoon... Wij snappen dat niet, dat de geest hem aanvoert naar Filistijnse... Hij doet iets in ons ogen verkeerd, dus vinden wij die perikoop wel fijn. Maar dit is, door de geest van de Heere gaat hij naar vijandelijk gebied. God wil dat, dat hij daar naartoe gaat. En dat hij die Filistijnse vrouw benadert. En dat wordt ook een verhaal waarin hij een stuk verlosser wordt, Simson. Dus snap je, de perikoop, is dit nou zo verschrikkelijk belangrijk? Het gaat erom dat je er bewust van bent. Een perikoop is puur op een plek gezet die een vertaler logisch vindt. En ik heb al vaak gemerkt dat de perikoop eigenlijk een tekst omhoog moet. Als ik lees en denk, hey, klopt die, hij had de tekst omhoog moeten. Dit gebeurt onder aansporing van de Heilige Geest dat Simson naar Timna gaat. Dan heb je een heel andere kijk op dit verhaal. Snap je? Je hebt een andere kijk op het verhaal. En het gaat er mij om dat je het weet. En ik blijf blij met de perikopen. Maar ik zou ze soms ergens anders zetten. Ja, dat is ook natuurlijk zo. Je ziet daar zo'n hele dikke 14. Dus je koppelt het los van de voorgaande tekst. Jullie weten dat de nummering ook gewoon erbij is gezet. Is ook heel handig voor ons. Maar die nummering is in feite ook gewoon maar wat willekeurig. Maar er staat hier zo'n dikke 14, dat je denkt, ah, dit is dus een nieuw verhaal. Hier stopt het. Dus dit was een voorbeeld, de volgende. Gebruik van voegwoorden. Dit is ook zo'n... In het Grieks heb je dat voegwoord. Wie dit nummer, dat zijn van die stroomnummers, hè? 1063. Dat is het Griekse woord gar. We hebben dit met want vertaald. Maar het kan in principe, een voegwoord is dus een woord wat twee zinnen verbindt. Hè. Het kan ook en zijn, het kan ook tenzij zijn, doordat, mits, indien, desalniettemin, dat is een lang Nederlands voegwoord. Daardoor, het kan van alles betekenen. Het verbindt twee zinnen, meer weet je niet. Nou, dan komt de uinig, de Ethiopiër komt uit het water omhoog. En toen ze uit het water opgekomen waren, nam de geest van de Heere Filippus weg. Dat is zo bijzonder. En de kamerheer zag hem niet meer, want hij vervolgde zijn weg met blijdschap. Dan ga ik aan u een vraag stellen. Waarom wordt Filippus weggenomen? Waarom is dat? Hij was klaar met zijn taak. Ja, maar goed, als ik klaar ben met koken, neemt de Heer mij ook niet weg. Waarom wordt Filippus... Nou, ik zal u zeggen wat voor een spraakverwarring dat woordje gar is. Je ziet ook dat de herziende vertaling en de NBG die zeggen want. De Willibrord en de Leidse die zeggen en. En de Willibrord 95, die is dus... Ja, dat is een vervolg, net als dat je staat de herziende hebt. Die vertaalt gewoon maar helemaal niets meer. Daar staat gewoon, en de kamerheer zag hem niet meer. Hij vervolgde zijn weg met blijdschap. Hebben ze gewoon helemaal niks vertaald. Ze kunnen met dat woordje niks. Waarom wordt Filippus weggenomen? Nou, dan moet je eigenlijk lezen. Dan gaan we even naar Handelingen 8. Ik ga even met jullie. Ik heb er geen antwoord op gekregen, maar ik kan het je uitleggen. Je wordt erin geluisterd door dat woordje want. Daarom zie je dat niet. Ik heb ook gedacht, hij moest wel heel snel in, want hij bleek te zijn in, en Filippus bleek te zijn in, Asdod juist. Dat ik dacht, God had heel veel haast. Er moest echt in Asdod was er gewoon een noodgeval. En dan moest Filippus in, alsof daar geen discipelen wonen in Asdod. Die, het zou kunnen, maar weet je, dit gebeurt er gewoon. Handelingen 8. Wat is Filippus aan het doen? En hij vraagt, dan vraagt de Ethiopiër aan hem, over wie gaat dit? Kunt u mij de weg wijzen? En het schriftgedeelte wat hij las, vers 33, handeling 8, in zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. Wie zal zijn afkomst vertellen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerheer antwoordt Filippus, over wie zegt de profeet dit, over zichzelf of iemand anders? En Filippus deed zijn mond open, verkondigde hem Jezus. Hij verkondigt hem dus Jezus. Hij gaat hem dus uitleggen, die tekst in Jesaja. Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. Dus Filippus gaat vertellen, hé, Jezus is op aarde geweest, dit en dit. En wij hebben hem naar de hemel zien gaan. En wij moesten toen het evangelie verder verkondigen. Naar de hemel zien gaan. Ja, we hebben hem naar de hemel zien gaan. Nou, en dan wordt hij gedoopt worden. En dan staat er, en toen ze uit het water opnam, de geest van de Heere weg. Wat God hier doet, hij laat aan die eten. Dit was de brug naar Afrika, hè? Dit was de brug naar Afrika, deze man. En dan neemt God Filippus weg om aan die kamer. Het gaat helemaal niet om Filippus. Het gaat om die Ethiopiër. God laat aan die Ethiopiër zien, kijk. Zo is Jezus weggenomen. Ik laat je zien hoe dat is. Doe maar de volgende. Dat kan net zo goed. Ik dacht vroeger, hij was zo blij, die Ethiopiër. Zo blij. Hij had er gewoon geen erg in dat Filippus weg was. Zo, hè? Hij was te blij om te kunnen zien. Nee, hij werd zo blij, want hij zag hoe Filippus wegging. En toen ze uit het water opgekomen waren, nam de geest van de Heer Filippus weg en de kamerheer zag hem niet meer. Daardoor vervolgde hij zijn weg met blijdschap. Het is dus een beeldende uitleg van Jezus' hemelvaart. En in Filippus illustreert God aan de Ethiopiër de hemelvaart van Jezus. Die had thuis werkelijk wat te vertellen. En ik kwam uit het water omhoog en hij ging zo. Snap je wat die man te vertellen had? En toen werd hij zo blij. Kan je je voorstellen, als je dat dus voor je ogen ziet. Dat je en voor hem was het dus het bewijs dat die Jezus dus was opgestaan. En dat hij dus ook naar de hemel is gegaan. En in Ethiopië is al redelijk jong een kerk gekomen. Dit was gewoon de brug naar Afrika. God had hier eigenlijk belang bij. Dat deze man een sterk teken kreeg. Je ziet dit niet puur door dat woordje want. Puur daardoor. Maar het is dat je het weet. Dit soort dingen. Bij alle voegwoorden alert zijn. De volgende. Even een hoofdlettergebruik. Ook zoiets. Psalm 72, vers 15. Men zal hem, staat met de hoofdletter. Men zal hem het goud van Sheba geven. Volgens mij is dat Egypte. Men zal voortdurend voor hem bidden en de hele dag zal men hem zegenen. Herziene Statenvertaling, waar ik zo graag op drijf, maar deze keer klopt die niet. Want de NBG en de Willibrood geven een kleine letter. Nou, dan zullen we hem even opzoeken. Want het is zo'n schitterende belofte. Deze tekst bevestigt de gerechtigheid, de rechtvaardigheid van God als de Torah toegepast gaat worden op heel de aarde. Want ook deze tekst in Psalm 72 gaat, het is een gebed voor Salomo, staat erboven. Ook dat is toegevoegd, daar kom ik straks op, dus je weet niet of dat zo is. Maar dan staat er in diezelfde Psalm 72... vers 10, de koning van Tarsus en de kustlanden zullen schatting brengen. En de koningen van Sheba en Seba zullen schatten aanvoeren. Ja, alle koningen zullen zich voor hem neerbuigen. Alle heidenvolken zullen hem dienen. Dus die schatten zijn er al. En dan komt er in vers 12. Hij zal de armen redden die om hulp roept. En de ellendige, wie geen helper heeft. Hij zal de geringen en de armen sparen. Een stuk gerechtigheid gaat daar plaatsvinden. En de ziel van de armen verlossen. Hij zal hun ziel van list en geweld bevrijden. Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. Het is op deze aarde zo dat de armen en de geringen en de behoeftigen die lijden. Er is gewoon een gigantisch stuk onrecht op aarde waar wij staan erbij en wij voelen ons onmachtig. Dus ik voel mij met regelmaat zeer onmachtig. Maar indirect werken wij mee aan dat systeem. Dat is heel lastig. Gelukkig hebben we daar de grote verzoendag voor om daar jaarlijks over te huilen. Je mag huilen één dag in het jaar over dat wat jij niet, weet je, wat je niet kan behappen en waar jij toch verdriet om hebt en waar je zo. En dan staat er over die behoeftigen, die geringen en die armen: hij zal leven. Men zal hem het goud van Sheba geven en voor hem zal voortdurend bidden. En de hele dag zal men hem zegenen. Met andere woorden, de armen, de behoeftigen en de verdrukten, die deelt in de rijkdom van de aarde. Wat nu dus niet zo is. Er zal een stuk gerechtigheid. Ik denk dat dit dus ook over het millennium ook gaat. En, of allebei. En het koninkrijk van Salomo en het millennium. Want ook Salomo was voor de verdrukten, denk ik, goed. Maar dit is dat, juist dat stuk gerechtigheid dat de arme deelt in de rijkdom. Ik denk dat hier gewoon een kleine letter dus gewoon moet staan. Gewoon een stuk maatschappelijke gerechtigheid wat hier gaat komen. Het gaat er mij niet om dat dit, is dit nou zo vreselijk belangrijk? Het gaat er mij om dat je gewoon weet dat elke hoofdletter een interpretatie is van de vertaler. En dat het dus niet blind moet staren op één, maar kijk vooral naar het verband. Zou het ook anders kunnen zijn? Zo heb je in... het Grieks heeft wel hoofdletters en kleine letters. Dus het Nieuw Testament is wel. De grondtekst heeft ook hoofdletters en kleine letters. Maar het Hebreeuws heeft het niet. Nou, dit is een klein voorbeeld. Niet gruwelijk belangrijk, maar ik wil dat mensen het gewoon weten. Hoe ga je met het woord om? Ja, oké, een volgende. Ja, dat is ook een belangrijke bij psalmen vooral. Psalmen zijn in veel meer nog dan de anders. Dat is een vergaarbundel. Hier een psalm en daar een psalm. En dat is een samengestelde bundel. Dat kun je bijvoorbeeld, er is een psalm van Mozes. Nou, die leefde in een compleet andere tijd dan David. Hè. Dat is de uittocht. David is veel, veel later. Maar die staat gewoon, psalm 70 is van Mozes. Dus is er, weet je, verzameld. En de rabbies hadden de behoefte om psalmen in de synagogedienst te gebruiken. Maar om die voor de synagogedienst te gebruiken, moet er een nationale component in zitten. Dus psalm 72 is bijvoorbeeld zo'n... Nee, dat is niet psalm 72. Psalm 69 is zo'n voorbeeld. Als je die psalm leest, dan denk je, goh, een persoonlijke psalm, dat is echt iets. Dat gaat echt over het individu. Een heel persoonlijk gerichte psalm. En dan ga je lezen en dan kom je bij vers 36. En dan is het net alsof het niet klopt. Dan heb je een hele persoonlijke psalm gelezen en dan staat er: want God zal Sion verlossen, de steden van Juda herbouwen. Dan zullen zij wonen en bezitten en het nageslacht van zijn dienaren zal het erfelijk in bezit krijgen. Wie zijn naam liefhebben, zullen daar wonen. Dit komt uit een hele andere tijd. Het is toegevoegd tijdens de ballingschap, 586 voor Christus. En David leefde veel eerder. Zij hebben toen, om het dus tot een nationale, om het in de synagoge te kunnen gebruiken, hebben zij die zo'n nationale tekst toegevoegd aan het eind. Vandaar dat zo'n psalm, in, als je hem leest, zo raar eindigt. Dan denk je, hè, het is hele persoonlijk. En ineens, bam. Dus vers 36 en 37 bijvoorbeeld van psalm 69, dat is gewoon toegevoegd later door de samenstellers. Vind ik dat erg? Nee. Samenstellers mogen dat doen. Maar wat ik wel vervelend vind, is dat die gewoon doornummert. En dat het voor mij als leek en u als bijbellezer, denken wij dat dat authentiek is. En dat dat de oorspronkelijke tekst is. En voor mij mag het er staan, maar het had er voor mij had eigenlijk een wit regel moeten zijn. En dan schuin, zodat je weet, dit is later toegevoegd. Dan mag het er staan, maar het moet duidelijk zijn. Maar het nummert ook gewoon door. Dus het insinueert authentieke tekst. En daar heb ik echt moeite mee. Dan denk ik, ja. En zo heb je ook heel veel, bij de psalmen heb je heel veel opschriften. Ik zal ze, bijvoorbeeld psalm 52 heb ik hier als voorbeeld. Dan zie je een opschrift. Best een lang opschrift is dat. Zie je, een onderwijzing van David toen Doeg de Edomiet gekomen was en Saul bekend en was aan Saul bekendgemaakt, tegen hem had gezegd: David is gekomen in het huis van Achimelech. En dan begint vers 3. In feite is vers 3 vers 1. Maar ze nummeren al. Want dat opschrift, dat is een interpretatie ook van, nou, en hij zou, hij klopt ook waarschijnlijk, van hè, dit heeft David geschreven, nou, die en die, ze zou heel goed passen. En ik vind het fijn dat zij mij als vertaler een tip geven in welke situatie David dit geschreven zou kunnen hebben. Dat, ik vind het fijn dat het er staat. Maar ik vind niet dat je vers 3 moet zijn. Ik vind dat moet vers 1 zijn. Zodat ik dan weet, vers 1 is authentiek en dat wat erboven staat is toegevoegd. En dat bezwaart mij. Het woord van God, wij zijn allemaal leken, maar ik wil het nemen zoals het was. Ik wil weten wat authentiek is en ik wil weten wat toegevoegd is. Je mag van mij toevoegen, maar het moet wel duidelijk zijn wat toegevoegd is. En dat is helaas niet duidelijk bij onze Bijbels. Dat vind ik jammer. Dat vind ik echt jammer. Zo heb je ook, elk psalmboek wordt afgesloten. Dat is psalm 72. Je weet, psalmen hebben 5 boeken. En dat is een afsluitende psalm, omdat het boek 2 wordt afgesloten. Zie je, vers 18 tot 20, 18, 19, 20. Zie je dat dat 3 versen zijn? Daarmee wordt boek 2 afgesloten. Ook dat is niet authentiek. Daarmee wordt gewoon boek 2 afgesloten. Je ziet zelfs nog, zie je vers 20, hier eindigen de gebeden van David, de zoon van Isaï. Nou ja, daarna krijg je nog heel veel gebeden van David en er komt nog meer. Maar ze hebben dat heeft hij gewoon er per ongeluk bij geplaatst, eigenlijk. Dus vers 18, 19 en 20 mag er van mij in, maar het is niet authentiek. Het
moet een voetnoot zijn.
Ja, het mag erin, maar het moet duidelijk zijn dat het niet authentiek is. En dat is aan het eind van elk psalmboek. Dat is ook bij boek 1, bij boek 2, bij boek 4, bij boek 5. Bij alle 5 is dat zo. Allemaal. Prima, maar het is niet authentiek. Ik wil alleen maar dat jullie dat weten. Meer niet. Je komt daarachter omdat je allerlei bijbelboeken met kanttekening en op internet zoek je. En dan lees je dat, want het wordt jou, als je doorspeurt, wordt jou dat wel uitgelegd. Dat dat zo is. Maar de gemiddelde lezer speurt niet door. Wees eerlijk. Die moet gewoon aan de tekst direct kunnen zien. Dit is toegevoegd, dit is authentiek. Dat moet je niet pas ontdekken als je aan het spitten bent, zoals ik. Dat hoort niet. Ik vind dat hoort niet. Dat moet direct duidelijk zijn. Dus dat is toch een stukje deken op Gods woord. Ja, kom maar. Nou, dan heb ik de eerste vertaalperikelen gehad. Dus besef dat de Bijbel onderhevig is aan vertalers en aan interpretaties. En dat dat dus allerlei perikelen met zich meeneemt. Je kunt niet drijven erop. Je kunt wel op Gods woord drijven, maar dan ook alleen op Gods woord. Dat gedeelte. Nou, dan kom ik bij de invloed van de kerkgeschiedenis. Hoe die ook een deken, een mist over Gods woord legt. Ja, mensen krijgen altijd erg veel informatie. Die kritiek krijg ik vaak. Ja, zoveel informatie in zo'n korte tijd. Daarom komt hij ook op een site. Kan je nog een keer luisteren. De Torah is natuurlijk de pit van het hele woord van God. En de profeten, die doen niets anders als terug. Die houden de spiegel voor en zeggen, jongens, jullie houden je niet aan die wet en daarom overkomt je dit. Keer nou weer terug naar die wet en dan zal God. De profeten doen niks anders als de spiegel van de wet voorhouden en spiegelen wat er gebeurt als je er niet aan houdt en wat er gebeurt als je er wel aan houdt. Dat is in feite wat profeten doen. En in het Nieuwe Testament noem ik zelf een toelichting op de Torah. Dus het is eigenlijk, hoe moeilijk wij als protestanten die wet vinden, terwijl het eigenlijk is de pit van het hele woord. Het is gewoon de pit. En daar moeten de ogen voor open gaan. Hè? De Joden die vieren de vreugde van de wet. De Torah is gewoon een feest. De Torah is een feest. Ik kom er misschien nog op, hoor, hoe wij naar wet kijken. Want ook daarin hebben wij natuurlijk een ander beeld. Wij zijn onbekend met vroegchristelijke dwalingen toen de kerk gesticht werd. En daarom begrijpen wij heel veel van Paulus niet. Paulus is sowieso verschrikkelijk moeilijk te begrijpen. Want je hoort één kant van het telefoongesprek. Snap je? Er zijn vragen aan hem gesteld en Paulus geeft antwoorden. En dat staat in die brieven. Wij weten helemaal niet wat die vragen waren. Het is heel moeilijk. Paulus, dat is zo voorzichtig, moet je daarmee zijn met Paulus. Hij schrijft aan Timotheus, die had hij speciaal naar Efeze gestuurd om daar te werken. Dat was een gemeente waar ze heel lang hebben gewerkt. Hè? Dan moet je weten wat Efeze is. De opstand van Efeze met de zilversmeden. Wat stond daar nou in Efeze? Daar stond de tempel van Artemis. Ook wel Diana. Dat is die godin met al die borsten op de buik. Weet je wel? De vruchtbaarheidsgodin. Efeze was het centrum van de vruchtbaarheidscultus. Het. Want daar was die tempel stond daar en dat beeld was uit de hemel gevallen. Dat lees je in Handelingen. Iedereen weet toch dat het beeld van Diana uit de hemel is gevallen. En dat was de vruchtbaarheidscultus. Dus als je bakker was en jij wilde dat je zaak gezegend werd, dan ging je naar de tempel. Je deed je in feite wat de prostitutie deed je, maar dan hoopte je mee gezegend te worden. Dus dat was een vulgaire. Stel dat wij zouden kunnen kijken hoe dat nou eruit zag. Ik denk dat je iets een idee ervan hebt. Wij hebben de moderne parenclubs. Zoiets is die tempel van Artemis waarschijnlijk geweest. Gewoon heel anti-goddelijk. Dan komt er een gemeente van de Heer Jezus Christus. Die komen uit die cultus. Nou, die hebben het gehad met die cultus. Dan krijg je een reactie daarop. En die gaan eigenlijk, wat dus die cultus deed, was het botvieren van lichamelijke geneugden. Dan krijg je een stroming, het ascetisme. Dat is het onderdrukken van lichamelijke geneugden. Want dat hadden ze helemaal gehad. En het waren invloedrijke mensen. Alexander de Koperslager lees je op een gegeven moment op. Dat is iemand die die leer vertegenwoordigde. Maar dan schrijft Paulus aan Timotheus, want die zit daar in die gemeente van Efeze. En dan zegt hij, zij verbieden te trouwen. En gebieden zich te onthouden van voedsel. Nou, wat heel veel protestanten dan denken, ach, dat zijn natuurlijk mensen die zich aan de Torah willen houden. Weet je wel, onthouden van voedsel, daar gaat het over. En dat probeer ik altijd uit te leggen. Als je leest dat er een stroming is die verbiedt te trouwen, dat is zo onhebreeuws, zo niet Torah. Zeg, de hoge priester was getrouwd. Levieten waren getrouwd. Zelfs Petrus was getrouwd, want hij had een schoonmoeder. Weet alleen niet of die vrouw nog leefde toen hij. Zelfs Petrus was getrouwd. Dus de paus die een voortzetting is van Petrus. Petrus was getrouwd. Het celibaat, ik weet niet waar het vandaan komt, maar het komt niet bij Petrus vandaan. En het komt ook niet uit de Torah. Dus als je leest dat er lieden zijn die verbieden te trouwen, dat komt niet uit de Torah. Nou, dan hoor je eigenlijk al kwartjes van, oh, was de hoge priester. Ja, natuurlijk, anders kon hij toch ook geen nagen. Dat moest van vader op zoon. Dan moet je nageslacht hebben, hè? Dat moest. En het onthouden van voedsel, dat komt dus voort uit een andere leer. Namelijk dat je die asceten die zeiden, als je nou maar veel vast, dan kom je op een hoger geestelijk plan en je moet die natuurlijke geneugden moet je onderdrukken. Veel vasten. Dan ga je ook vanzelf dingen zien. Zal je zo meteen onthouden van voedsel. Er komt vanzelf een engel voorbij hoor, als je veel vast. Alleen de vraag is, uit welke bron komt die? Dat God geschapen heeft, dus voedsel heeft God geschapen voor de gelovigen, voor hen die de waarheid hebben leren kennen om onder dankzegging aanvaard te worden. Hé, dit vatten wij. Alles wat God geschapen heeft, dat gaan wij dan weer heel letterlijk opvoeden. Alles wat God geschapen heeft, daar bedoelt hij dus mee zowel groente als vlees. Want er waren ook een dot vegetariërs daar. Hij zegt, alles, zowel groente als vlees, wat God geschapen heeft, is goed en niets is verwerpelijk wanneer ik met dankzegging aanvang, want het wordt geheiligd door het woord. Wat wordt nou geheiligd door het woord? Dat vlees wat God heeft aangewezen, dat wordt geheiligd door het woord. Bedenk, het Nieuwe Testament bestond helemaal niet. De enige richtlijn die zij hadden was het Oude Testament. Zij konden zich niet beroepen op het Nieuwe Testament, maar wat wordt nou geheiligd door het woord? Alles wat God geschapen heeft en de reine diergroepen. Die God gegeven heeft. Ja, verder. Want deze opgelegde beperking, hè, komt dus niet vanuit de Torah, maar vanuit het ascetisme. En in Colossense kom je iets dergelijks tegen, want dat hele Romeinse Rijk, dat was toen het Romeinse Rijk in Paulus' tijd, had natuurlijk die vruchtbaarheidscultus. Dat was niet alleen in Efeze, Colossense was niet zo ver vandaan. Die vruchtbaarheidscultus was in dat hele Rijk. En dan schrijft hij aan de gemeente in Colossense: laat u niet de prijs ontzeggen door iemand die behagen schept in nederigheid en engelenverering. Die heeft een engel gezien. Dus er is iemand die heeft die vast veel en die doet echt. En die zegt: ja, maar ik heb een engel gezien. Ja, dan zeg ik, dat zal best dat hij een engel heeft gezien. Dat kan. Als u dan met Christus de grondbeginselen van de wereld bent gestorven, waarom laat u zich dan alsof u nog in de wereld leeft bepalingen opleggen als pak niet, proef niet en raak niet aan? Dat is ook zo'n tekst. Pak niet, proef niet, raak niet aan. Dan zeggen een hoop mensen: zie je wel, dat zijn beperkingen dat je geen onrein vlees mag eten. Pak niet, proef niet, raak niet aan. Wat staat er van deze dingen? Dit zijn allemaal dingen die door gebruik vergaan en ze zijn ingevoerd volgens geboden en leringen van mensen. Je denkt toch niet dat als Paulus, een fariseer der fariseer, die kende de wet op zijn broekzak, dat hij zou zeggen dat de Torah geboden en leringen van mensen zijn? Nee, de Torah kwam van God. Maar hij wist dat de fariseers natuurlijk ook een dot hadden bijgemaakt. En dat zijn leringen van mensen. Dit gaat natuurlijk nooit over de Torah. Die kwam niet van mensen, die kwam van God. Deze dingen hebben wel een schijnreden van wijsheid door eigenwillige godsdienst en nederigheid. Nou, hij zou ook van de Torah nooit zeggen dat hij een schijnreden van wijsheid heeft. Dan ken je Paulus niet, maar dan ken je de Torah niet. Dat kan niet. Dat kan niet op de Torah slaan. En dan gaat over een eigenwillige godsdienst, nederigheid en dan die verachting van het lichaam. Nou, dat die verachting van dat lichaam, dat is dus het onderdrukken van die lichamelijke behoeften. Het verachten van het menselijke, natuurlijke lichaam, dat is heel on-Hebreeuws. Dat lichaam moet je voeden, dat moet je koesteren. Je mag van seksualiteit genieten, je mag van eten en drinken genieten, je mag wijn drinken. Dat, de verachting van het lichaam, we kennen ze helemaal niet. Op grote verzoendag, ja, dan vast je. En dan heb je ook verdriet. Maar verachting van het lichaam, dat onderdrukken van, en het is een stroming die in feite altijd is gebleven. We hebben hem nog. Misschien zat er nog wel een stuk zelfkastijding bij. Hè? Je lichaam pijn doen om. Zelfkastijding is zo on-Hebreeuws. Dat kent het woord van God niet, zelfkastijding. Snap je dat dit dus, even de volgende dia. Dit bedoelt Paulus? Doe maar. Er ligt een verbod op voedsel vanuit het ascetisme. Zie je dat bord? Er ligt een verbod op. En Paulus zegt: doe maar, God geeft het. Geloof die asceten niet. Je hoeft niet te vasten. Laat je de prijs niet ontzeggen. Dat zegt Paulus. En wat denken wij? Dat is de volgende. Dit denken wij. Dit is preoccupatie. Vanuit wij denken dat er staat: er ligt een verbod op onrein vlees vanuit fanatici die de Torah houden. Dit denken wij. En Paulus die zegt dan: eet alles maar hoor. De Torah is passé, alleen wetticisten houden zich daaraan. Laat je de prijs niet ontzeggen. Doe nog maar weer eens eentje terug. Want ik laat dit dan. Dan denk ik, wat gebeurt er in ons hoofd, hè? Als je dus gepreoccupeerd bent. En je denkt van: oh, dat slaat op de Torah. Dus dit bedoelt Paulus. En de volgende weer. En dit denken wij. Is er met Paulus niks aan de hand? Er is met ons iets aan de hand. Wij snappen hem gewoon niet. Wij hebben geen zicht op wat er speelde. We hebben geen zicht op de Torah. We hebben geen zicht op. Dat is die bedekking die op de naties ligt, op de heidenen. Dit is gewoon dit is een heel sterk voorbeeld. Dus door gebrek aan kennis over vroegchristelijke dwalingen interpreteren wij vanuit de dogmatiek. En ik moet wel zeggen, preoccupatie is logisch, want dat is bekend. Je interpreteert het woord van wat jou bekend is. Ik neem het mensen eigenlijk ook nooit kwalijk, want ik ben ook vandaar gekomen. En moest ik ook allemaal ontdekken dat het eerste wat ik altijd leerde, of een van de dingen die ik leerde over varkensvlees, dat mijn ouders zeiden, en ik neem het ze niet kwalijk, want zij wisten dat. Die zeiden, ja, maar varkensvlees mag je niet eten omdat het zo snel bederft. Daarom was dat onrein. Maar we hebben nu koelkasten. Toen dacht ik, oh. En later dacht ik, vis is veel bederfelijker. Als iets bederfelijk is, is het vis. Dat is gewoon vele malen erger en dat is rein. Dus weet je, dat zijn van die dingen, dat is het bekende. En je interpreteert vanuit het bekende. Het is jou geleerd, maar ook mijn ouders die hebben dat vanuit het bekende geleerd. Ik neem hen niks kwalijks. Maar je elke generatie gaat weer verder. Daarom is het zo belangrijk dat je voortborduurt op de oude, maar wel overboord gooi wat niet was en de nieuwe dingen aanneemt. Ik ben met geestelijk Israël van de Brink opgevoed. Ik wist niet beter. Ja, er zijn er hier dus meer. Maar dat was me geleerd. En hun wisten. Snap je? Mensen die interpreteren vanuit het bekende. Je kan het niet kwalijk nemen. We hebben allemaal opnieuw weer openbaring nodig. We hebben openbaring nodig. Dit is dus, dit plaatje komt ook uit dit boek. Want dit is heel, dit is een visuele voorstelling van wat wij doen in ons hoofd. Die trechter, dat is je hoofd, hè? Dat is duidelijk, toch? Dit woord heb ik bedacht, trechterredenering. Dus dat vind je niet in het woordenboek. Maar het geeft precies aan wat we doen. We lezen bijbelteksten. We proberen dat richting ons dogma te beredeneren. Want ons dogma geeft rust en houvast. Dat is het bekende. We willen ook dat dat daarbij blijft. Mensen kunnen soms zo eerlijk zijn. Die zeggen dan tegen mij, ik wil eigenlijk liever niet dat je het vertelt. Want dat is zo onbekend voor mij. En ik wil eigenlijk gewoon vasthouden aan. En dat respecteer ik. Dan denk ik, jij bent eerlijk. Jij zegt in feite gewoon, ik wil zo graag vasthouden aan de dogmatiek die ik geleerd heb. En ze zeggen, ik ben er niet aan toe om nieuwe dingen te willen zien. Dat vind ik zo eerlijk. Had ik zoveel respect voor hebben voor dat. Dan ben je gewoon eerlijk. Het stuurt dus ons bijbeltekstgebruik heel erg. Het is bepalend bij interpretaties. En ik vind het dus wel jammer, want het begrenst openbaring. Want wij zijn dus mensen die alleen maar openbaring toestaan binnen onze dogmatiek. En als het er buiten valt, is het per definitie onbijbels. Of on, snap je, het beperkt openbaring. Zoals in onze optiek dus eigenlijk Simson niet met een Filistijnse kan. Het kan helemaal niet. Wel, dat kon niet door Gods geest zijn. En we hebben uiteraard dus angst om buiten het dogma te belanden. En die angst is ook omdat alleen acceptatie binnen het dogma is, hè? Jij wordt geaccepteerd in je kerk of in je kring. Of als jij binnen het dogma blijft denken en bewegen en prediken. En dat is enorme sociale druk. Is er natuurlijk op ons allemaal. En of je nou wil of niet, we zijn er allemaal gevoelig voor. Allemaal. Je wilt geaccepteerd worden. Ik ben er ook gevoelig voor. Ik wil heel graag samen verder. Ook met andersdenkenden. Ook omdat ik zie, ja, maar jij hebt al geleerd. Je kan er helemaal niks aan doen. Jij hebt al geleerd. Maar ik wil toch samen verder. Want openbaring gaat met stukjes. Snap je? Je kunt niet in één keer het hele palet aan kleuren en alles zien. En je, hè, de een die is net door de Rode Zee en zijn hielen zijn nog nat. En de ander die is al bij de Horeb geweest. Maar de ander die heeft al de opstand van de Korachieten meegemaakt. En die heeft toch gezien dat die aarde openging. Sinkholes. En dat ze in de aarde en dat die aarde zich weer. Nou, als je dat hebt meegemaakt, dan bedenk je wel 10 keer. Als je veel met God hebt meegemaakt en gezien, dan ben jij op een heel andere plek als wanneer jij nog in Egypte zit. Dus ik denk altijd in processen. Waar is iemand? En heb respect voor maar mensen zoeken, dat vind ik het mooist. Heb respect voor de zoeker. En iedereen zoekt vanuit zijn vertrekpunt. Maar als je een oprechte zoeker bent, vertrouw, dan komt het goed. Als je maar zoekt. Je kan ook nog een poosje verkeerd zoeken.
Dat is goed.
Ja, ik mag ook nog verkeerd zoeken een poosje, maar als je oprecht bent, je komt er. Ja, volgende. Dit is ook zo'n tekst die zo vaak is die gebruikt, zo ontzettend vaak. Als ik over voeding spreek, dan zeggen ze, ja, maar hij verklaarde toch alle spijzen rein in Matteüs 7. Het visioen van Petrus laat ik zitten. Dat is ook een hele, die behandel ik uitgebreid in mijn boek en die is zo makkelijk. Maar deze is iets lastiger. Dan staat er in de MBG, en dat is nogmaals, ga je zien wat een vertaling doet met tekstbegrip. Begrijpt gij niet, is antwoord van Jezus, hè? Waarom eten uw discipelen brood met ongewassen handen? Dan zegt hij dit. Begrijpt gij niet dat wat van buiten in de mens komt hem niet onrein kan maken, omdat het niet in zijn hart komt, maar in de buik. En er te zijner plaatse uitgaat. En dan staat er in de NBG, en zo verklaarde hij alle spijzen rein. Dat is NBG. Ben ik mee grootgebracht. Dus ik wist niet beter dan dat Jezus alle spijzen rein verklaart. Dus het werkwoord, de actie, dat is verklaren. Dan ga je eens andere. Maar dat klopte niet in de context, want het ging helemaal niet over vlees. Het ging over handen wassen en brood. Dus de context klopt niet dat hij dus nu alle onreine vleessoorten rein. Dat klopt niet in de context. Maar goed, Statenvertaling zegt het anders. Het gaat in zijn hart, maar niet in den buik. En gaat in de heimelijkheid uit. Zo reinigende al de spijzen. Dus hier is het werkwoord niet verklaren. Het werkwoord is reinigende. Nou, de herziende statenvertaling zegt het iets makkelijker. Zo komt het in zijn hart, maar niet in zijn hart, maar in zijn buik. En gaat in de afzondering naar buiten. Dus hè, dat is op het toilet. Zo wordt het voedsel gereinigd. Dus wordt gereinigd. Dit is gewoon precies zoals het er staat. Doe de volgende eens. Reinigende het voedsel. Nou, ik ben in de tijdsaanduidingen niet helemaal geweldig. Maar er staat daar een grammaticale tijdsaanduiding. Dat haal je dan uit die Strongboeken. Van de present active participle. Nou, ken ik wel een beetje Engels. Daar heb je de present continuous. I am walking. I am reading. Dat is dus een voortgaande handeling. Nou, deze tijd, dat zijn twee voortgaande handelingen. Twee acties die tegelijkertijd plaatsvinden. Wat Jezus eigenlijk zegt is, dus dat is terwijl ik wandel wordt het donker. Zie je? Dat zijn twee acties. Ik wandel en het wordt donker. Wat Jezus zegt is, terwijl het voedsel door het maag-darmstelsel gaat, wordt het onderweg gereinigd. Dus er gebeuren twee dingen tegelijk. Ik ben bioloog, dus ik zou het anders gezegd hebben. Ik zou tegen die farizeeën nu gezegd hebben, joh, de pH van die maag is 2. Die doodt echt alles wel, hoor. Zo zou ik het gezegd hebben. Maar hij zegt het veel lieflijker. Allereerst zegt hij, eten komt niet in je hart, maar in je buik. Misschien waren de mensen die dat dachten, dat eten in je hart kwam. Dus wij weten dat er een maag-darmstelsel is, maar misschien wisten mensen dat niet. Maar dit is het belangrijkste. Hij legt de werking van de reinigende werking van het spijsverteringsstelsel uit. En tot op de dag van vandaag ontdekken wij nu hoe belangrijk die afweer in de darmen is. Dat is ontzettend. Daar vindt voor een groot deel vindt daar je gezondheidsstatus vindt in jouw darmen plaats. De darmflora en hoe dat, als die niet goed functioneert, dan kan er heel veel misgaan. Dus terwijl het voedsel door het maag-darmstelsel gaat, wordt het onderweg gereinigd. Dat staat er. Dat staat er gewoon. En het klopt ook met de context. Want hij zegt, ja, die ongewassen handen, daar zitten misschien best wel wat bacteriën aan. Maar dat lost het maag-darmstelsel wel op. Dat is prima. Dat komt goed. Eventuele bacteriën gaan dood. Nou, dit is nou zo'n tekst die door de hele kerkgeschiedenis heen altijd zo is gebruikt. Van onrein vlees wordt rein verklaard. Maar dat is preoccupatie van de allereerste vertaling van de MBG. Want die heeft hier een handje van gehad. En de herziende statenvertaling en de statenvertaling, die zetten dan al iets recht. Maar ik heb gemerkt als er eenmaal een, dat is met leugens zo, maar ook met leringen zo. Als het eenmaal de wereld in is, achterhaal je niet. Dat is ook met het Jezus het lichaam wordt gejat. Hè, bij de, dan zeggen de Romeinen of de hoge priesters... Er is er maar één trouwens. De priesters, zeg maar dat het gejat is, het lichaam van Jezus. Die leugen is de wereld in, krijg je er niet meer uit. En dat is met dit soort dogmatieken, dat is de wereld in. De herziene Statenvertaling herstelt deze vertaling in feite. Want hij staat er nu goed. Het is al lang de wereld in. Voordat je dit weer eens gekeerd hebt, dat duurt, ik denk, een paar generaties. En daarom, ja, zulke boeken kunnen dat veranderen, dat deze ogen opengaan. Ik dacht dat ik nog één voorbeeld had. Dit is nog best een heel groot hoofdstuk, maar de eerste twee dia's wil ik doen, omdat dat ook al zo eye-openend kan zijn. Kijk, wij denken westers, hè? Grieks. Dat betekent dat wij wetten vinden wij lastig. Want zeker als het om opgelegde verplichtingen. En als je dan belasting denkt, dan begrijpt iedereen wat wij bedoelen. En die zijn hinderlijk. Zo voelen wij een wet. Is ook zo. Maar wij denken ook dat het regels zijn om ons te testen. Ik leg even een struikelblok neer. Zoals je dat eigenlijk in de Hof van Eden. Dat is, zou een test geweest kunnen zijn. De boom van kennis van goed en kwaad. Test. Maar dat is eigenlijk de enige keer dat ik zou kunnen zeggen. Het was niet echt een test alleen. Want ze gingen er kapot aan door ervan te eten. Dat was niet alleen een test. Het was om hen te beveiligen. Maar wij denken dat het is om te testen. Dan wil ik een stukje voorlezen. Als je de zegeningen, de zingeving, sorry, van Gods wetten onderzoekt, ontdek je al gauw dat ze een onderdeel zijn van een groter geheel. Wetten dienen ergens toe. Ze staan niet los. Wetten ontlenen hun bestaansrecht aan het feit dat het toepassen ervan ergens toe leidt. Omdat ze nuttig zijn, bestaan ze. Tenminste, zo zou het moeten zijn. En in ieder geval is dat de zingeving van de Torah. Elke overheid werkt met dit principe. De Nederlandse wetgeving heeft zich een aantal doelen gesteld voor onze samenleving. En door middel van wetgeving wil zij die doelen bereiken. Wetgeving is een instrument om een doel te bereiken. Zo zijn Gods wetten een instrument om de doelstelling van God met zijn schepping te verwezenlijken. En wij kunnen niet voor 100% vatten wat Gods doelstelling helemaal met deze wereld is. Je krijgt niet al je vingers achter Gods plannen, zeg ik altijd maar zo. Maar het geopenbaarde is er voor de mensen en het verborgen is voor God. God heeft voldoende geopenbaard om te weten wat het doel is met deze wereld. Dat is eigenlijk redelijk. Genesis 1. Heel de aarde moet een paradijs worden. Dat is het doel van God met deze wereld. Heel deze aarde moet een paradijs worden, een Hof van Eden. Het was niet de bedoeling dat de Hof van Eden ommuurd was. En dat het alleen daar goed was. Weet je wat de bedoeling was? Adam en Eva zich zouden voortplanten. En dat met het meegroeien van de wereldbevolking de Hof van Eden steeds een stapje groter zou worden. En die levensboom vanuit de Hof van Eden was er maar één van. Maar die zou de hele aarde bedienen. Dat was de hele aarde, moet een Hof van Eden worden. En de Torah is ervoor om de aarde een Hof van Eden te laten worden. Dat is even nu met helikopterview. Maar dat is Gods doel. Dat is ook de zingeving van Gods wet. Daarom leg ik in dat eerste boek een beetje het accent op dat met voeding God iets voor ogen had met ons lichaam, maar ook met onze samenleving. Want die voeding van God is rechtvaardig en wijs. Dat is de doelstelling. God heeft iets voor ogen. En het is dus de wet, de Torah, is een normen- en waardenstelsel. Het is een blauwdruk voor de grondwet van Gods samenleving. En let maar op, hij gaat toegepast worden op heel de aarde straks. Het is een blauwdruk voor onze samenleving. Waar heel veel verwarring over is, is je hebt dus een normen- en waardenstelsel. De Torah, dat is een spiegel, daar kijk je naar. Dit weet je wel, dat staat buiten jou. En je hebt, dat noemen wij wetmatigheden, werkingen als dan-principes. Dat is zoals de zwaartekracht. Dat is dus geen normen- en waardestelsel, dat is een wetmatigheid, een werking. Want dit vind ik zo belangrijk, dat je het verschil ziet tussen normen en waardestelsels en tussen werkingen. Dit zijn allemaal normen en waardestelsels. De Torah is een normen en waardestelsel. Je hebt de wet van Christus, wat niks anders is dan een voortzetting van de Torah. De Torah zelfs nog moeilijker, of de lat nog hoger gelegd. Laat ik nu even, maar dat is de wet van Christus. Die staat in de bergreden. Je hebt ook mensenwetten. Je hebt over de wetten van Omri. Je hebt ook afgodische wetten. En je hebt mensenwetten, wat de Bijbel overleveringen van oude noemt. Kerkelijke tradities en dogma's, maar ook de mondelinge leer. Dat zijn mensenwetten. Maar het zijn allemaal normen en waardenstelsels. A en B, dus de wet van God en de wet van Christus, die vormen de ware godsdienst. En door mensenwetten krijg je religieuze systemen. Is dat anders? Wat wij ook verkeerd doen, wij interpreteren werkingen als een wet, als een norm- en waardestelsel. En dan wilde ik even de wet van de geest en de wet van de zonde noemen. Je hebt van de wet van de geest en de wet van de zonde, dat is geen normen- en waardestelsel, dat is een werking. De wet van de zonde is niet de Torah. Dat is een werking. Dat is de zonde die aanhecht in ons oude, de oude ik, het vlees, en die wil de zonde uitwerken in ons leven en die leidt tot de dood. Dat is een werking. En zo is de wet van de geest, dat is de Heilige Geest, die wil aanhechten in onze nieuwe mens, aansluiting vinden. En die nieuwe mens, dan wil hij de vruchten van de geest en de werkingen van de geest en die leiden ten leven. Dus dat zijn twee werkingen in ons, dat is geen normen- en waardestelsel. Dat zijn werkingen en daar is enorme verwarring over. Want mensen denken, als er staat dat de wet van de zonde en de dood, dat dat de Torah is. Maar de Torah staat buiten ons. Er is zo'n sterke tekst, daar staat wat de Torah niet kon, staat er dan. Dat is door de wet van de geest des levens, kon dat wel. Waarom kon de Torah dat niet? Omdat de Torah buiten ons staat. Dat is een spiegel, dat is geen kracht. Dat is een normen- en waardestelsel. Maar de wet van de geest, dat is een kracht die in ons werkt. En dat is die tekst. Wat de Torah niet kon, dat kan de wet van de geest wel. Want een kracht werkt in jou. En een Torah is een spiegel. Als dat onderscheid er maar is, je hebt normen- en waardestelsels. En je hebt werkingen, wetmatigheden. En dat is een wirwar in ons hoofd, maar dat moet je scheiden. Moet je scheiden en dan snap je wanneer er over Torah wordt gesproken en wanneer er over een wetmatigheid als de zwaartekracht wordt gesproken. Ja, ik stop maar.